aflevering van het eerste seizoen van onze podcast Kraft, waarin we telkens een ambachter aan de tand voelen over het reilen en zeilen in zijn of haar onderneming. Een initiatief van mezelf, ik ben Johanna en mijn lief Wannes. Samen bouwen we sinds 2020 aan Hosanna, een bedrijf dat hedendaagse glas in loodramen creëert, maar evengoed oude glasramen restaureert. Wannes is ontwerper en voor deze podcast de belangrijke man achter de schermen. Ik ben fulltime ambachtsvrouw, ondernemer en in dit geval interviewster van dienst. We zitten hier vandaag gezellig warm binnen in de makersbar van Spil, gelegen vlak aan ons atelier, een bruisende koffiebar waar vele creaties en nog meer ideeën tot stand komen. De perfecte plek dus voor een goed gesprek. Vandaag de gast, een ondernemende veertiger, opgegroeid in Zuid-Afrika en via verschillende omzwervingen uiteindelijk via onder andere San Diego terechtgekomen in Antwerpen. En wij delen alvast één grote passie, namelijk onze liefde voor glas. Welkom glasblazer Frederik Rombach.
Hey, goedemiddag.
Ja, dag Frederik. Ik volg uw werk al het langst van alle gasten dit seizoen, denk ik. Omdat ik al op vrij jonge leeftijd met uw werk in aanraking kwam. Toen ik van 2010 tot 2015 ongeveer op de Academie in Antwerpen zat voor mijn opleiding conservatie, restauratie, glas in lood, passeerde ik dagelijks langs uw heel kleurrijke winkeltje.
Ah, leuk, ja.
Op de Sint-Catalijnen Vest, denk ik, was dat.
Ja, dat was. Ja. Absoluut, ja.
En ik ben dus heel benieuwd naar uw verhaal als glasblazer, als kunstenaar en ook de evolutie van uw onderneming de voorbije jaren. Dus Frederik, misschien een goede vraag om uw verhaal mee te starten. Hoe bent je uiteindelijk van Zuid-Afrika terechtgekomen in Antwerpen?
Oei. Nou, daar is de podcast denk ik niet lang genoeg voor om dat allemaal door te nemen. Maar, de reden om uiteindelijk in Antwerpen te gaan wonen was... mijn vrouw en ik die woonden in Arnhem, in Nederland. Mm-hmm. En... ik had toen het idee, ik was veel binnen de ambachten bezig, ook veel met glas en lood overigens.
Ah, okay.
Ja, dat was eigenlijk mijn eerste ding, mijn eerste glasavontuur.
Ja.
Ja, dat heb ik toen in San Diego geleerd. Dat was een maker, die heette James Hubble. En hij deed echt onwijs coole glas en lood werken. Nog zo heel wilderig, zo een beetje deeltje Hully-style. Zo super organische, romantische vormen, veel kleuren. En ik mocht dan na mijn werk, wat ik daar deed, ik werkte daar eigenlijk een beetje als beeldhouwer. Dus mm-hmm. Ik moest koperwerk, houtwerk doen en dergelijke, door de dag heen. Ik mocht dan s'avonds, in die studio glas in lood doen. Nou, dat ben ik gaan doen, met heel veel enthousiasme terug in Nederland gekomen. Zo van, nou, right, goed, ik ga deze doen. Ik word glas in lood kunstenaar in Nederland. Ja, Nederland is wel een beetje calvinistisch. Dus alles wat met ambacht te maken had, dat werd wel redelijk hard neergesabeld. Zeker 15 jaar geleden, in mijn beleving dan. Hè?
Ja, ja.
Maar goed, in België was dat voor mij niet zo heel erg hard het gevoel. Ik had wel het idee dat mensen hier toch meer, zelfs toen, het appreciëren als je bezig bent met je handen, als je daar iets mee kan en doet. Dus ik was dan een weekend samen met mijn vrouw richting Antwerpen gekomen. Ik had toen nog zo'n groene Renault Trafic, zo'n vierkante blokdoos. En dan zijn we dan op de Zuiderdokken zijn we gaan parkeren met dat ding. De matras lag erbij. En gewoon elke avond, elke dag helemaal door Antwerpen lopen op zoek naar een locatie om een winkeltje te openen.
Okay.
En dan s'avonds op café gaan en dan in de bus slapen. En de volgende ochtend weer ergens ontbijt doen met de tandenborstel in de achterzak. En dan ontbijten, tanden poetsen en dan weer door op zoek naar iets anders. En uiteindelijk wel gevonden. En dat was dus de Sint-Catalijnenvest. En... ja, in die tijd, we huurden dat, ik weet niet of ik de prijzen mag benoemen, ik denk niet dat het heel erg, het is zo lang
geleden. Maakt niet uit, ja.
We konden de winkel huren voor een €800 en daarboven zaten nog 3 verdiepingen waar we konden wonen.
Oh, wow, ja, dus heel het pand eigenlijk voor 800 euro.
Heel het pand gewoon, dus dat was super. We hadden onze plek midden in de stad, de winkel die kon daar open. Ik wist nog niet eens zo heel goed hoe ik moest glas blazen, maar ik dacht, nou, ik ga wel gewoon dingen maken en dan zien we hoe het gaat. Dus dat was wel een enorme sprong, maar ook wel vrij gemakkelijk. Je moet weten in die tijd, als je in Arnhem bijvoorbeeld, of nou ja, Amsterdam, dan woon ik daarvoor, maar dat was helemaal niet betaalbaar. Probeer eens een winkel te vinden van een 100 vierkante meter.
In het midden van de stad.
Ja, dat gaat. In Nederland is dat onbetaalbaar. Mm-hmm. En dan om daar dan een ambacht producten te gaan verkopen, mm-hmm. dat was al helemaal absurd. En dan leg daar nog eens bovenop dat het recycleproducten waren. Nou ja, dat ging niet. Dus
het is een hele fijne plek om eigenlijk te beginnen experimenteren. Ook
ik
met,
vond dat wel, ja zeker. Je had gewoon een zichtlocatie. Hè? U kwam daar ook langs.
Ja,
Er zijn echt mensen die mij nu nog herkennen van dat winkeltje van de Sint-Catalijnenvest. En dat heeft enorm veel gedaan om de carrière een boost te geven. Mm-hmm. Dat vooral de kleine dingen in het begin, de producten verkopen die ik wel wist hoe ik die moest maken. Vanuit glasfusie dan, hè, iets smelten. Nou, dan kon je dan een kaas insteken en dan had je een soort kaashouder, dat was ook heel leuk. En de lampen dan en platte flessen en zo, dingen die heel eenvoudig en snel te maken waren voor mij dan. En dat gaf mij wel wat ruimte om wat grotere projecten te verzinnen en ook wat meer geld te genereren. En dan zo langzaamaan toch wat meer te gaan glasblazen in plaats van alleen flessen uitblazen.
Want hoe is dat glasblazen dan mee op je pad gekomen?
Ja, dat kwam toen ik nog architectuur studeerde in Amsterdam.
Oké.
En op dat moment, architectuur was niet helemaal mijn ding. Ik vond het wel veel te moeilijk om aan een bureau te zitten, dag in dag uit. Ik ben er gewoon niet op gebouwd om heel lang stil te zitten. Dus dat ging gewoon niet. Op een gegeven moment was dat stop. En een collega van mij die zei van, goh, moet je maar eens een keertje mee, want je hebt wel interesse in glas. Want ik was heel veel glas en lood aan het maken in die tijd. En zei van, ja, ik ga naar een blazerij in Amsterdam-Noord. Misschien heb je zin om mee te gaan, om eens te zien. Ja, en toen was het wel direct raak. Je zag zo, er was nog steeds een vriend van me, Vincent Breed. Dat is een Nederlander, maar die woont in Lyon. En die was longen aan het uitblazen, glazen longen. Samen met Mark Barrera, dat was ook een collega, een vriend van me in Amsterdam, een Amerikaan overigens. En ik mocht dan de deurtjes, je hebt een glasoven, een insmeltoven, en daar zitten deuren aan en die moeten open en dicht. Nou, in de hiërarchie van het leerproces van glasblazen is dat zo'n beetje de laagste trap waar je kan beginnen. Je mag dat deurtje open en dicht doen. En als je dat niet kan, gek genoeg, er zijn mensen die dat dus ook niet kunnen. Dan kan je maar net zo goed niet verder gaan. Maar goed, dat lukte mij, godzijdank. En zo ben ik er heel langzaam in gerold. Zo echt op het laagste punt begonnen. Deurtjes doen voor iemand. Nog meer flessen gaan uitblazen. Nog eens een keer deurtjes doen bij iemand. En zo blijven leren. Ik denk 15 jaar geleden, toen ik met flessen begon te blazen. Ik heb heel veel geprobeerd om bij glasblazers echt binnen te komen om te werken. En ik zei ook, ik kom voor niks. Ik kom alles schoonmaken. Dat maakt mij helemaal niet uit.
Ik wil gewoon leren,
Ik wil alleen leren. Ja. In die periode was dat echt zo dat zowat iedereen die met een ambacht bezig was.
Ik weet niet
of je dat kende van het glas in lood, maar daar heb ik
zeker.
Het ook. Dat, die deuren die waren toe. Dat was een generatie en die zei van, zodra jij kennis van mij gaat overnemen, dan ga jij die kennis gebruiken om opdrachten te genereren, om werk te maken wat ik niet kan maken. Mm-hmm. Dus je gaat voor mij werk afpakken. Dat was de gedachte erachter. Nou ja, dat is een hele rare gedachte.
Er is totaal geen kennisdeling geweest in die generatie. Hè?
Helemaal niet, nee. Dus het moest allemaal zelf ontwikkeld worden. Mm-hmm. En zo ben ik nog eens een keer naar een collega geweest. En ik zei van, goh, hoe maak je nou zo'n inwarmoven? En die zei van, goed, ja, dan pak je eigenlijk een ton. En je steekt daar isolatie in en je doet er een brander in. En dan doe je dat aan en dan heb je een inwarmoven. Ik zei, ja, oké. Dus ik kan naar huis gaan en ik heb nog van van die condensatieketels. Nee, heb ik de binnenkant eruit gehaald. Er was nog metaal. Dan heb ik isolatiedeken ingestoken. Ik heb er een brander op gestoken. En ik heb het hele gebeuren op een winkelwagen gezet. Omdat ik dat makkelijk vond om dat overal naartoe te rollen. Want ik had destijds geen atelier waar alles netjes gerangschikt was zoals nu. Dat was zo ruimte maken met één ding om weer ruimte te maken voor iets anders. En nou ja, gastanks en dergelijke, dat moest allemaal aangesloten. Ik had geen idee. Ik stond daar zo met mijn ogen dicht dat het kraantje open te draaien. In de hoop dat ik niet ging exploderen of dat er iets ging exploderen als ik dat ding aanzette. Dus ja, dat was wel een beetje zo trial and error opstaan. Wow. Maar goed, dat is me wel bijgebleven. Want ja, dat idee van zelf iets ontwikkelen, helemaal vanuit nul. Ja, dat
veel
dat
je leert waarschijnlijk ook wel,
Onwijs veel, Dus je leert zowel hoe je iets moet maken, hoe iets moet vormgeven, hoe je dat moet verkopen. Maar de back-end, dat is ook superbelangrijk. Hoe leer je een machine maken en hoe leer je een machine onderhouden? Ja, zo ben ik het eigenlijk maar gaan leren. Dus aan de ene kant het maken en aan de andere kant ook al die machines maar ofwel door te ruilen, ofwel door stukken te kopen hier en daar zo.
Ja, ja.
Half MacGyver in elkaar te steken en ja, toch proberen om zo duurzaam mogelijk met dingen om te gaan. En dat is gaan groeien. Ja, dus dat is zo'n beetje de...
Ja, cool, mij.
Ook een beetje hoe het logo terecht is gekomen. Hè. Tegenwoordig is dan dat eerste winkelwagentje met die inwarmoven erop. Dat is dat.
Dat vroeg ik me altijd al af.
Ja, ja. Dat is ook, ik denk dat heel weinig mensen dat echt goed weten of beseffen. Ja, cool. Maar yeah. Ja, dat is iets wat mij toch bij is gebleven. Ja. Ja.
Heel mooi.
Ja.
Nu, het glasblazen zelf, ik denk dat dat voor veel mensen een proces is dat wel tot de verbeelding spreekt. Dus kun je dat misschien heel kort eens uitleggen, wat glasblazen, of hoe glasblazen precies in zijn werk gaat?
Mm-hmm. Ja. Nou ja, we doen workshops, dus ik zou dat heel makkelijk moeten uitleggen. Ja. Maar ik denk dat het makkelijker gaat in een studio, waarbij je allerlei gereedschappen hebt en je kan dat tonen. Dus audiotechnisch. Ik denk de beste manier om het te omschrijven, dat mensen thuis een beetje een gevoel kunnen krijgen daarvan. Dus als je een pot honing neemt en je neemt een ronde staf of een sushi stok of iets dergelijks. En je gaat in die honing, al draaiende, probeer je wat van die honing uit dat potje te halen. En dan zit dat op die sushi stok en dan moet je dus gaan draaien. Om ervoor te zorgen dat die honing niet van dat stokje afvalt. Dat.
Ja, de stropperige vloeistof eigenlijk in beweging houden op een...
Ja. Ja,
plaatstijd in uw geval dan, hè?
Ja, dat is eigenlijk de essentiële basis in mijn beleving van hoe glasblazen werkt. Mm-hmm. Alleen is het dan met glas van 1150 graden. Maar het verschil zit hem denk ik in de schaalvergroting en de temperatuur. Ja. Maar het principe is eigenlijk hetzelfde. Mm-hmm. Je moet proberen om ervoor te zorgen dat het vloeibare massa wat op uw blaaspijp of op uw blaasstok zit... Dat gecentreerd blijft en met gereedschappen blaas je er dan lucht in en je vormt het tot een vorm die je graag wil. Mm-hmm. En je verplaatst het materiaal om een object te creëren. Ja, dat kan je dus ook thuis proberen, denk ik. En een sushi stokje en een honingpotje.
Ja, ik denk dat het zeker ook visueel, als mensen daar geïnteresseerd zijn, kunnen ze dat op YouTube zeker even ook wel vinden. Of ze kunnen eens bij een workshop komen doen, inderdaad. En ik denk ook dat je een tool hebt meegenomen die ook verband houdt met... Misschien moet je het er eens bij halen. Is het daar in de gereedschapskist?
Ja, dat kan. Ja,
ja, dus dat ziet er een hele, hele enorm grote tang uit.
Ja. Ze noemen jacks in het
jacks,
Engels.
Jacks, dus ik was de naam vergeten.
Ja, maar ik zou niet weten waar de naam jacks vandaan komt. Ik neem aan dat het niet ene jack was die dat verzonnen heeft. Het zou misschien wel kunnen, het is wel... Het is wel een Venetiaans gereedschap, dus glasblazen gaat ook vrij ver terug. Mm-hmm. En in die tijd werd het gebruikt om de meest basisvorm is een bel te blazen op een blaaspijp. En om die bel van die blaaspijp af te halen, heb je een gereedschap nodig wat dat glas, terwijl het heet is, insnoert. Zodat die bol heel klein wordt op de verbinding tussen de blaaspijp en het object waar je hebt. Mm-hmm. Als je daar dan een druppeltje water op steekt en je slaat op je pijp... Dan gaat er een trilling door die pijp heen. En op het zwakste punt, waar je dat koude druppeltje water op je glas hebt gestoken, daar breekt hij dan. En dit gereedschap werd eigenlijk daarvoor gebruikt. Dus het is een soort van twee lange benen, als ik het zo mag omschrijven.
Ja.
En die lange benen, die snoeren als het ware uw glas in. Dus die drukken het glas naar een kleinere diameter. Maar goed, dat is één manier om die te gebruiken. Eigenlijk elk stuk van zo'n gereedschap kan gebruikt worden. Er zit aan de bovenkant een soort van, hoe zullen we dat dan noemen?
Een gebogen vlak
zoiets.
Plaatje.
Een platform. Dus iets om uw glas plat te maken bijvoorbeeld. Okay. Of om naar beneden te drukken. Die armen, die zijn, als je die zo goed ziet, die hebben een beetje een vleugelvorm, als het ware. Dus aan de ene kant, aan de puntige kant... kunnen die gebruikt worden om bepaalde drukoefeningen te doen. Maar die bladeren, die zijn ook gemaakt om een vlak, hoe moet ik dat zeggen, meer cilindrisch te maken in plaats van meer ballonachtig. Mm-hmm. En daar dienen dan die vleugelvormen voor om een soort van platte vorm te creëren, waar je dan dus mee je object...
Dus eigenlijk met die tool kun je een glasobject volledig vormgeven?
Ja, voor het merendeel wel. Ja, er zijn ook pincetten die erbij komen om glas bijvoorbeeld uit te trekken.
Ja.
Er worden scharen gebruikt. Mm-hmm. Je gebruikt een schaar om in vloeibaar heet glas te knippen. Dat is ook een beetje een raar gevoel om dat de eerste keer te doen. En zeker ook met een pincet glas uittrekken. Dus het heeft een hele stroperige Het is heel stroperig als eigenschap. Zo in onze workshops bijvoorbeeld doen we daar heel veel. En dat eerste gevoel dat iemand krijgt als ze een stuk vloeibaar glas uittrekken, dat blijf je altijd de verwondering in de ogen zien. Zo van, maar
het
kan
is,
toch niet?
Het is ook echt een absurd materiaal eigenlijk.
Het is ook een heel absurd materiaal, dat is waar.
Ja, heel fascinerend om ermee te werken.
Dat is het zeker, ja.
Je werkt voornamelijk ook met afvalglas. Allee, of misschien louter en alleen met afvalglas. Maar hoe moet ik mij dat inbeelden? Brengen mensen hun afvalglas bij u binnen? Of heb jij een leverancier die uw afvalglas bezorgt? Of hoe moet ik mij dat voorstellen?
Het is eigenlijk een beetje een mix. Dus met de flessen, we maken objecten uit flessen. Dat kunnen wel vazen of lampen zijn of glazen. En die halen we dan bij de kantine in de blikfabriek op. En dat is vrij kort bij. En er wordt, godzijdank, nog heel veel gedronken in de kantine. De flessen die raken snel genoeg leeg. En ook zijn er mensen die bijvoorbeeld, als er een... dat hebben we vrij lang gedaan. Zo als er een communie is geweest of iemand is getrouwd. Er zijn zelfs ook mensen gescheiden. Dan brengen ze zo die lege fles van, yes, daar zijn we dan ofwel blij mee of blij dat we daar vanaf zijn. En die fles die wordt dan omgevormd tot een object. Dus mensen
dus jullie vertrekken vanuit de fles als vorm?
Ja.
En die gaan jullie bewerken? Het is niet dat jullie volledig het materiaal smelten?
Nou, ook wel, ja. Ook. Dus aan de ene kant is er nog de voor mij dan traditionele techniek waar ik mee ben begonnen. Mm-hmm. Dus ik ben ooit begonnen met simpelweg een fles uit te blazen en die een andere functie te geven.
Mm-hmm.
En we werken ook met een pot met vloeibaar glas. Mm-hmm. Dus allemaal glasscherven, die worden gesmolten tot een vloeibare massa. En daarmee kan je dus traditioneel glas blazen. En dat doe ik met een aantal leveranciers samen. Dus ik werk nu met een leverancier GRL. En die doen eigenlijk heel de Benelux. En ik werk ook met Hi5R zo af en toe. En zij doen vooral de UK.
Mm-hmm.
Dus flessen, dat is eigenlijk een hele rare gedachte. Flessen die in Engeland worden weggegooid tussen haakjes door gebruikers. Die gaan naar Antwerpen hier, via het schip. En die worden dan helemaal fijn gemalen, gecrushed tot een soort van, dat noemen wij dan een cullet. Dat is een soort van basisgrondstof. En die basisgrondstof die wordt dan weer vervoerd naar fabrieken die flessen maken.
Oké, ja.
Maar ja, en zo zijn er een x-aantal van die glasrecyclebedrijven in Europa. Het zijn er ook niet heel veel, ik denk stukken 5 of 6. En die doen dat. Dus fles gaat de container in, wordt terug omgevormd tot een basisproduct om flessen van te maken. Ja. En daar steek ik dan in.
Ja, cool. Heel tof. Ja. Denk je dat er... Zijn er veel blazerijen die zo werken bij afvalglas?
Nee, heel weinig.
Ja.
Nee, ik ben ook betrokken bij een internationale organisatie die met glaskunst en glasambacht bezig is. En ik was daar, ik stap daar dit jaar uit, ik zat op de raad van bestuur. En ik was dan de groene jongen, zullen we maar zeggen. Dus ik moest mij bezighouden met hoe wij wereldwijd de initiatieven, die een beetje vergelijkbaar zijn met dat van mij, hoe wij die samenbrengen en hoe we die informatie kunnen overdragen aan andere glasmakers wereldwijd dan.
Mm-hmm.
Ik denk als het er al 20 zijn, want er zijn natuurlijk een aantal die ik nog niet ken. Want
eigenlijk is het totaal niet zo moeilijk om als blazerij eigenlijk met de afvalglas dan te gaan
zeker
werken.
Niet. Nee. Maar goed, je zit dan weer met een oude traditie.
Mm-hmm.
En dus bepaalde glaskunst, dat bestaat in de zin van dat het abstracte vervorming is van een vloeibaar materiaal wat niet echt een functie heeft. Dat is pas sinds de jaren 60, 70. Dus het hele idee van glaskunst, dat is nog super jong.
Mm-hmm.
Je moet nagaan. Ik zit met de eerste generatie glaskunstenaars. Daar kan ik nog mee aan tafel zitten.
Mm-hmm.
Dat is wel eigenlijk een gekke gedachte. Die zijn dan nu 70, 80 jaar oud. Maar ik zit dan ook met de tweede en de derde generatie aan tafel. Dus het is een soort verwrongen manier van terugkijken in de tijd van hoe de ambacht, de glaskunstambacht dan ontstaan is. Ik bedoel, glasblazen zelf in de functionele vorm bestaat al veel
heel
langer.
Ja.
Maar goed, dat is niet dat zijn niet de dingen die wij nu kennen.
Nee.
En zeker de manier van werken met recycleglas, dat is nog heel moeilijk. Omdat die oudere generatie, die zijn gewend om bepaalde optische kwaliteit in het glas te zien.
Ja.
En zeker bepaalde kleurtechnieken in het glas terug te zien. Ik ben nu ook een van de weinigen die start met echt zelf kleuren te maken op basis van recycleglas.
Wauw, oké. Okay.
Dus we hebben vorig jaar hebben we een eerste test gedaan. Dat was ook wel vrij absurd. Echt zo twee van die mad scientists die dan buiten staan met een masker op. En zo van, nou, we doen nog een beetje van dioxide en nog een beetje van die keramisten zullen het wel kennen. Ja. Dus het zal wel gaan zoals het gaat. En dan, ja, en 3 dagen later is dat gesmolten. En dan zijn er van die lange rods gemaakt. En dan kan je dat gaan testen qua kleur. En het werkt inderdaad. Maar het is nog zo beginnend. Hè? Dus die generaties die met optisch mooi glas werken. Pre-consumer glas noemen wij dat dan. Mm-hmm. Ja, die zijn gewend dat ze naar een rek toe lopen. En dat rek is vol met een 170, 180 verschillende kleurtypes.
Ja, ja.
Ik weet niet of ik overdrijf, maar heel veel alleszins wel. En die kunnen dan gewoon uit dat rek pakken en ze kunnen daarmee werken.
Ja, ja. Ze hebben er geen moeite of niks voor moeten doen. Ja.
Nee, en de generatie die nu opstaat, die vooral bezig is met op een duurzame manier met glas werken. En zeker ook omdat post-consumer glas proberen te ontdekken. Ja, voor ons is dat nog zo van, nou ja, goed, het is er niet. Dus we moeten maar gewoon gaan proberen om het te ontdekken op die manier.
Ja,
dus het is ook wel raar aan de ene kant. Hè? Zo'n glasambacht is vrij oud. En wij herkennen dat allemaal als iets wat misschien 3.000-4.000 jaar al aanwezig is. Maar wat wij nu aan het doen zijn hier, dat ervaren de nieuwe makers toch echt wel als vernieuwend. En het is ook heel moeilijk om daar dan met de oude generaties ook gesprekken mee over te gaan voeren.
Dat snap ik.
Dat vergt wel een beetje flexibiliteit van beide kanten, mm-hmm. denk ik. Hè? Het is niet omdat wij nu iets aan pionieren zijn dat we daarin toch beter zijn of iets. Het is nu gewoon de fase waarin wij mm-hmm. zitten. Wij moeten de nieuwe veranderingen ondergaan. En zo zijn er ook die oude traditie glasmeesters geweest. Die moesten op hun beurt ook weer met bepaalde dingen leren omgaan.
Zeker, ja, ja.
Dus ja, het is denk ik zoeken naar een manier om met elkaar te praten.
Blijft zoeken, ja, ja, ja.
Ja, ja.
Hoe belangrijk is dat duurzaamheidsaspect in uw werk?
Ja, dat is hem. Hè.
Ja, ja.
Ja, zeker. Dat is niet iets, ik ben daar nu al toch zeker meer dan 12 jaar mee bezig. Toen ik architectuur studeerde, was ik daar ook alleen maar mee bezig. Mm-hmm. Dus ik heb het nooit op een andere manier geleerd eigenlijk. Dus voor mij is dat echt wel heel belangrijk. Mm-hmm. Ik denk ook wel met de nieuwe ontwikkelingen die er zijn. Ik ben ook al 45, hè, dus ik ben heel blij dat ik nu nog een jonge parttimer in dienst heb mogen nemen. Want het loopt echt wel heel goed met mm-hmm. wat we aan het doen zijn. En die is net 28. Dus dat is heel fijn. Dat is echt zo'n jonge generatie die denkt van ja, maar dat kan toch zo. En mm-hmm. moeten we dit en zo. Dat is juist heel goed. Dus mm-hmm. ik merk nu wel in mijn eigen praktijk, probeer ik nu steeds meer mensen te zoeken die jonger dan mij zijn. En die ook wel een bepaalde honger hebben en een bepaalde manier van dingen ontwikkelen die voor mij misschien anders liggen. Ja, en dat gesprek wil ik wel aangaan. Dus de blazerij zoals het nu is, heeft een bepaalde basis van duurzame gedachtes. Maar ik denk zeker met die nieuwe generaties die erin gaan komen, mm-hmm. dat zij dat veel beter gaan kunnen doen, mm-hmm. hopelijk, als ik. En ik heb ook een andere insteek dan de generaties voor mij, waar ik het niet mocht leren, waar kennisdeling eigenlijk een soort van gesloten deur was.
Ja, ja.
Ja, ik heb dan precies zo'n beetje de tegenovergestelde daarvan. Ik vind dat heel fijn als mensen binnenkomen. Ik wil ze ook van alles meegeven aan mm-hmm. ideeën en wat ik heb geleerd. Ja, dan moeten zij ook gaan leren. Hè? We moeten dat gaan versmallen en verkleinen. Ja, ja. Ja, ja, ja. Het is ook een beetje, ik merk aan mijn generatie, om te helpen dat die generatie die nu gaat komen, dat die meer kansen gaan krijgen.
Mm-hmm.
In plaats van minder kansen in mijn beleving. Ja.
Dat is mooi.
Ja.
Hoe omschrijf je je werk verder nog?
Vermoeiend.
Ja, het fysieke werk van het glazen.
Fysieke
glazen.
Werk is
ja,
wel,
ja, ja.
Ja, je moet wel blijven sporten, merk ik. Dus ja, vooral niet denken van, mijn werk is zwaar fysiek en nee. dan is het klaar. Want ik weet collega's van mij, die hebben echt hun rug loopt ook gewoon scheef. En hun polsen die zijn kapot en die vingers die zijn, dat werkt ook niet meer. Dus ik denk van, ja goed, gewoon blijven
bewegen.
Ook blijven bewegen.
Ja,
dus,
ja.
Nee, maar hoe ik mijn werk omschrijf verder.
Uw producten dan bijvoorbeeld. Mm-hmm. Ja.
Sorry, wat stof in mijn keel van de ovens.
Dat hoort er ook bij.
De sculpturale projecten die zijn vooral bezig met hoe we consumeren.
Mm-hmm.
Dus ik werk met een galerij samen in Oostende. En zo eens per jaar probeer ik daar dan wat werk in te zetten. En die zijn vooral gericht op consumptie.
Oké.
Okay. Dus ik ben veel met paddenstoelen bezig bijvoorbeeld. Ik ben grote glazen paddenstoelen aan het maken. Ik ben veel met de pharma bezig. Pillen en paddenstoelen en planten en kreeftenpoten eigenlijk ook. Een soort van elitaire roep op hoe wij consumeren. En hoe onnodig we soms dingen consumeren.
Mm-hmm.
En hoe nodig het soms ook moet zijn. Maar dat is dan een wat meer artistieke tak. En de productontwikkeling, dat zijn zo de visitekaarten om het verhaal misschien zo wat op gang te brengen.
Mm-hmm. We doen wat veel... duidelijk te krijgen ook. Ja.
Ja, het is... Ik werk nu ook samen met een winkel in de Kloosterstraat. Die is net geopend. Gabian noemt dat. Dat is een hele toffe madame. Dat zijn twee zussen. En die zijn ook super enthousiast over hoe je duurzaam producten kan maken en verkopen. En het klikt gewoon heel goed samen.
Ja.
En zij zijn echt ook de verkopers die het verhaal ook vertellen.
Mm-hmm.
Dus ik mag hopen dat de producten die ik maak, dat die toch wel dat gesprek op gang brengen. En dat je dan zo'n glas in je hand hebt en denkt van ja dat is goed. Dat kost dan wel 15 euro, maar ik weet wel A, waar dat vandaan komt. A of B, hoe het gemaakt is ook.
Mm-hmm.
En het is ook een gesprek. En dat is vaak zo. Hè? Als je een kunstwerk ziet of een product ziet en ik zit tegenover u en ik zeg van goh, dat is eigenlijk wel een heel mooi stuk glas en loodwerk. En dan zegt u van nou, dat komt eigenlijk daar en daar van, dus om die en die reden. En dan onthoud ik dat. En dan zit ik ergens op café en zeg van ik heb iets gezien. Zo, en dus eigenlijk je producten die kunnen een dialoog aangaan.
Ja, ja.
En dat zou de bedoeling moeten zijn.
Mm-hmm.
Dat je daarover kan gaan nadenken. Dat zou het moeten zijn.
Oké.
Ik weet niet of het altijd lukt, maar het is, ja.
Ik had ook gezien of gelezen dat jij ook een poging doet, of al geslaagd bent om dat te doen, om printtechniek te gebruiken in combinatie met glasbladen. Hoe gaat dat dan precies in zijn werk?
Ja.
Want daar kan ik me echt niks bij voorstellen.
Het komt uit de keramische wereld eigenlijk.
Ja.
Dus je hebt zo van die plaktattoos.
Ja.
Dat heb je ook voor keramiek. Dus borden, voordat die afgebakken worden, dan wordt er zo'n soort van plaktattoo. Dat noemen ze een decal.
Ja.
Daar wordt een print van gemaakt.
Uh-huh.
En dat wordt op dezelfde manier als waarop je zo'n tattoo op je huid zet, wordt dat dan op een stuk keramiek geplakt. Wordt afgebakken en daarna is het erin gebrand.
Oké. Okay.
Voor glas ligt dat iets moeilijker.
Ja, want je zit natuurlijk ook met die bollingen en die...
Ja, dus daar... er zijn een aantal manieren om het te doen. Ik werk ook vaak met stukjes vlootglas, dus vensterglas.
Oké. Okay.
En dan doe ik een afbeelding die ik heb, die ik digitaal heb, die print ik af. Dat moet enkel zwart-wit zijn.
Ja.
Want er zit dus ijzer in die toner.
Okay.
En wat je dus eigenlijk afdrukt op uw plaktattoo, als het ware, dat zijn allemaal ijzerpuntjes.
Mm-hmm.
En dat plakt u op uw stuk glas en dat bak je dan af op een 720 graden. En die ijzerpuntjes, die ijzerpixels, die branden dus dat glas in. Dan heb je een afbeelding op glas. En dan kan je dus vervolgens uw stuk glas, uw stuk vensterglas bijvoorbeeld, terug opwarmen en over een andere vorm heen gaan rollen. Dus
okay,
dat glas wordt ook weer
bewegelijk,
semi-vloeibaar. Ja. En daarmee kan je dan weer dingen doen. En zo kan je ook met een driedimensionale vorm hetzelfde doen. Je maakt een vorm, je laat dat afkoelen. Je zet je plaktattoo erop. Je warmt het dat weer terug op. En dan kan er weer een laag glas over. En nou ja, zo kan je blijven.
Wow, nice. Oké.
Okay. Ja.
Sinds Blown Away op Netflix, besef ik zelf dat er best nog wel een grote glasblazerscommunity is wereldwijd. Ik weet dat er in Gent ook een grote studio is.
Ja, dat is zelfs de winnaar van,
van
season 3, wil ik
zeggen. Ja, geen idee. Ik heb maar eens een aflevering gezien. Ja,
John ken ik ook goed. Toen ik net leerde glasblazen, was ik daar elke vrijdag op de vrijdagavonden.
Mm-hmm.
Dat was ook een hele... Ja, qua gemeenschap was dat heel cool. We waren daar met ik denk 6-7 man. Allemaal glasblazers, sommige professioneel, andere gewoon voor de hobby.
Mm-hmm.
En dat was altijd gewoon glas maken, projecten maken. Dus dat was qua gemeenschapsgevoel. Ik ken hem sowieso heel goed. Ik zit ook nog op de raad van bestuur van hem in een internationale organisatie. Lommel bijvoorbeeld is er ook nog, ja, het Glazen Huis.
Dat is waar.
Ja, en Jeroen Maas die heeft zelfs een studio hier in Antwerpen, in Deurne. Dus dat is ook zeker de moeite waard om naar te gaan kijken. Dat noemt Tideline.
Oké, dat ga ik zeker checken.
Ja. Ja, die maakt hele, hele design. Ik hoop dat ik Jeroen niet beledig nu, maar hele design, echt super chique producten, mm-hmm, eigenlijk. Het is allemaal heel perfectionistisch afgewerkt. Dus dat is een hele mooie stijl, mooi om te zien. En hij runt Lommel, als het ware. En dan is er nog Marcel Vlaming, die zit in Brugge.
Ja.
En Thijs de Miseur, die zitten in Leuven. En ik vrees dat ik ook een paar kleinere blazerijen ga vergeten. Maar zo, like, van de productionele glasblazerijen, ja, in België zijn dat ze
4-5 zo grotere.
Ja. Zoiets. Ja, ja, okay, toch wel, ja.
Ik weet ook dat je onlangs bent opgetreden als meester in het meesterleerlingtraject. Dat is eigenlijk een beurs voor het doorgeven van vakmanschap. Hoe belangrijk vind je dat zelf om je vak te kunnen doorgeven? En ik ben ook benieuwd hoe dat ondertussen bij je leerling gesteld is. Is dat de part-timer in je, ja, atelier? Ah, fantastisch. Ja, dat wist ik.
Zo goed dus.
Ja, ja, oké, okay, ja, fantastisch.
Ja, ja, dus die was dan, ik denk, meer dan 1,5 jaar geleden, zo om en nabij, is die gestart. Dat was wel een leuk verhaal eigenlijk, want ik had een stagiaire en dat ging helemaal niet goed. Die kwam niet op tijd en ik ben wel iemand, ja, die toch over het algemeen punctueel is.
Ja.
Of het toch laat weten, mm-hmm, op zijn minst. En op een gegeven moment is dat op ruzie uitgelopen en ik zo van, oké, nu ben ik er helemaal klaar mee. En die jongen, die Jeffe, die liep net voorbij en ik wist dat hij op Stormkop dingen had gedaan.
Mm-hmm.
Dus ik zo, goh, heb jij nog niet zin om eens een keer bij mij gewoon wat te komen doen? En hij zei van, ja, nou, eigenlijk wel. En die jongen die is ontzettend motorisch behendig. Mm-hmm. Hij is heel goed met mensen. Okay. Dus die twee, die combinatie, dat was echt super perfect eigenlijk. Mm-hmm. Dus we hebben samen de beurs aangevraagd. Jeff vanuit zijn sociale artistieke achtergrond. En dan ik vanuit mijn glasblaas achtergrond dan. Die hebben we gekregen. Dus we zijn al direct aan de slag gegaan op dat moment. Dat
en wat was het uitgangspunt van de beurs? Echt vooral het leren blazen? Of hadden jullie een specifiek traject?
Het was, ja, ja, het traject was... Dat is goed dat je dat vraagt, ja, inderdaad. Ja, want het ging niet per se om het leren glasblazen.
Nee, okay.
Dus vooral hoe de studio bij mij is opgebouwd, is het de kennisoverdracht is ook heel belangrijk.
Ja.
Dus daarvoor zijn die workshops ook. Het is, ja, een beetje een soort van bekendmaking van wat glasblazen is. Mm-hmm. Aan professionelen, maar ook aan amateurs, mm-hmm, aan geïnteresseerden. Het is zeker de overdracht wat belangrijk is. En dan niet per se de overdracht van de ambacht alleen, maar ook het feit dat het duurzaam overgedragen, ja, moet worden. Dus het moet een bepaalde milieufactor hebben. En de combinatie van het recycle, het overdragen, en dan die mix van die twee en de ambacht wat er nog bij kwam, dat, mm-hmm, maakte dat we die, denk ik, dat we die beurs hebben gekregen. En ja, dat was natuurlijk wel perfect.
Ja.
Want dan, ik kon op dat moment Jeff dingen gaan leren en hij is heel snel dat hij gewoon dingen kon. Dus, mm-hmm, ik moest destijds nog alle workshops doen en ik kan u vertellen, na 5 jaar, 3 avonden in de week, in de weekenden.
Zeker en vast. Ja,
ja. En ik blijf het ook leuk vinden, maar het blijft moeilijk om dat enthousiasme elke keer weer op te brengen.
Ja, dat snap ik.
Dat is echt niet evident, vind ik zelf. En zeker na die periode wordt dat zwaarder. Maar hij had dat nog niet gedaan. Dus dat was wel
een
heel
nieuw
fijn.
Enthousiasme, dus ja. Ja, ja.
Dat was zo het verse bloed wat erbij kwam. Ja. En hij vond dat superleuk. Hij vindt dat nog steeds superleuk, volgens mij. Dus hij was direct zo van, oké, je hebt nu getraind. Je weet wat je moet maken. Je kan een prespapier maken. Je kan een pennenhouder maken. Dus ga maar leren hoe je dat moet overdragen.
Mm-hmm.
Want het is één ding om iets te leren, maar het is heel iets anders om hetgeen wat je geleerd hebt ook nog eens een keer aan mensen over te gaan dragen. Dus die mix is ook best wel belangrijk, om dat ook in de gaten te houden. En daar zijn we ook heel hard op gaan trainen.
Maar dus interessant, ja.
Ja, en zo leer je ook superveel, mm-hmm, van wat je zelf weet, mm-hmm, doordat je het moet vertellen of moet laten zien, mm-hmm, op een bepaalde manier. En nou ja, goed. En dat ging dus supergoed. Nu, het is zover gevorderd dat ik nu Jeff echt de moeilijke dingen moet gaan leren. En de basisdingen is hij nu weer naar een stagiaires aan het doorgeven.
Mm-hmm.
Dus
okay,
we zijn zo, ja, hoe moet ik dat zeggen, een soort van, ja.
Die zijn een echte blazerij aan het horen met de,
ja,
meester.
Misschien wel.
De leerlingen en
de assistenten.
We zijn
zo wat professioneel aan het worden, ja, lijkt het. Ja, 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 ja. Dat is ook wel bizar eigenlijk, maar ja, het is een beetje dat. We proberen wel zoveel mogelijk die kennis over te dragen op een goede manier.
Ja.
Ja.
En hij is nu halftijds in dienst, vast in dienst bij jullie?
Ja.
Oké, fantastisch.
Ja, en daarnaast blijven we de beurs gebruiken om nieuwe dingen te leren.
Die is nog niet beëindigd.
Nee. Maar we zijn er wel heel strikt in. Dus, mm-hmm. We hebben zo de dinsdagen, dat is dan een beursdag.
En
dan is het binnenkomen en zo van, oké, goed, nu ga je iets leren wat ik denk dat jij echt niet kan.
Ja.
En dat is wel heel goed. En dan blijf je wel zoeken en doen. En, ja.
Mooi, ja.
Ja, dat moet er ook in blijven. Ik heb ook voor mezelf, we doen 3 dagen productie in de week. We doen 3 avonden workshops plus de weekenden workshops en teambuilding events. Maar er zijn 2 dagen in de week en dat is de donderdag en vrijdag. En dat zijn een beetje zo mijn holidays. Dan mag niemand mij ook bellen.
Nee.
Ik neem echt mijn telefoon niet op dan. En dan is het sculpturaal werk maken of onderzoek doen naar nieuwe ideeën.
Mm-hmm.
En dat is... Toen ik eraan begon, jaren geleden, merkte ik dat ik te weinig tijd had om te vernieuwen. En op een gegeven moment heb je je opdrachtgevers.
Ja,
en
klopt.
Je hebt de workshops, mm-hmm. en dat is allemaal leuk. En dan ben je je cent aan het verdienen en dan ga je naar huis en ben je helemaal blij. Maar na een half jaar zie je van, ja, ik ben nog steeds gewoon hetzelfde aan het doen. En ik denk in hetgeen wat wij doen als ambachtsmensen, moeten we onszelf blijven testen, mm-hmm. om zo in dat diep einde te komen dat je niet weet wat je moet doen.
Mm-hmm.
En daar heb ik toen gezegd van, oké, dat stopt. Maar gewoon die dagen reserveren en dan is het geen geld verdienen. Maar dan is ook geen telefoons opnemen, ook geen e-mails beantwoorden. Dat is echt specifiek gericht op die momenten om echt weer terug te gaan naar die basis van, hè, waarom vond ik het leuk en waarom wil ik het ook zo leuk blijven vinden. En dat is exploreren dan eigenlijk. Hè.
Ja, mooi. Ik denk dat het heel belangrijk is om dat ook te blijven vasthouden. Ja.
Brood nodig. Ja, dat is denk ik het meest belangrijke, mm-hmm. van heel het bedrijf, is de tijd reserveren om onderzoek en ontwikkeling te blijven doen.
Ja, je startte, ik heb het al eerder gezegd, met een winkel in de binnenstad van Antwerpen. Ondertussen heb je eigenlijk een heel groot atelier in de Blikfabriek in Hoboken. Hoe ben je bij de Blikfabriek terechtgekomen? Hoe is dat gelopen? Want dat is wel een fantastische plek om als maker, om als creatieveling, absoluut. Eigenlijk terecht te komen. Dat is een beetje zoals hier in Spil, maar wij zijn een beetje de mini-versie.
Ja.
Maar ik denk dat er wel zeer hard is gekeken naar wat dat jullie doen in de Blikfabriek, om dat dan hier in Porgerout-Deurne ook een beetje te kunnen uitbouwen.
Ja, het is ook een super tof project. Hè? Uh-huh. Ik ben als een van de eerste bewoners daarin gekomen. Uh-huh. En dat kwam doordat mijn atelier in Wilrijk, dat was toen nog een privaat atelier, daar moest ik ineens uit.
En je had dat winkeltje en dan had je ook nog een atelier niet op de plaats van de winkel.
Ja, oké. Oh, dat waren wel bijzondere lange dagen, hoor. Dat was morgens naar de blazerij toe gaan in Wilrijk. Ik denk dat ik er al om 8 uur was. Mm-hmm. En dan was ik tot 12 uur, 12:30 bezig. En dan ging de winkel open tot 5 uur. Dus ik wist nog dat ik op mijn fiets moest mijn spullen heen en weer fietsen.
Dus
dan had ik net een serie lampen gemaakt. En ik had nog zo'n bakkersfiets met zo'n pallet.
En dan al dat glas erin.
Helemaal volgestapeld, zo terugfietsen. Ja, toch heeft het wel gehaald. Er was ook zo'n proef, hè. Als je dan op de fiets vanuit je studio, mm-hmm. terug in de winkel kwam en alles was nog heel...
Ja.
Dan was ik toch wel redelijk zelfverzekerd van het feit dat het ook bij een andere klant heel, mm-hmm. ging blijven.
Mm-hmm.
Maar goed, dat was wel zo'n periode dat nodig was om in de studio of in de blazerij in Wilrijk dingen te maken en in de winkel te verkopen.
Ja.
Maar op een gegeven moment werd het veel belangrijker om die kennis over te dragen voor mij dan enkel en alleen producten maken.
Mm-hmm.
Dus het verhaal moest meer worden.
Ja, ja.
En zo heb ik wat mensen leren kennen die in de achtergrond alles hebben gerealiseerd voor de Blikfabriek. Joris Goorde, die is een hele grote trekker van de Blikfabriek. Dus die heeft enorm hard gewerkt om dat voor elkaar te krijgen daar.
Mm-hmm.
En ik heb eens een keer op Wintervuur met mijn blazerij gestaan. Ik had zo'n mobiele oventje op dat winkelwagentje. En ik heb daar gewoon, ik denk, 8 dagen lang ben ik daar gewoon dingen gaan maken.
Mm-hmm.
Zo van, ik heb er zin in, ik ga dat doen. En dat mocht dan gelukkig van Joris. Die was daar toen een productieleider. En zo zijn we een beetje in contact gebleven. En op het moment dat het in Wilrijk toe moest, belde ik hem als eerste op. En ik zei, ja, weet jij iets? Hij zei, ja, we zijn wel met een projectje bezig. Maar ik weet niet of dat gaat lukken. Want het kon nog mislopen in, mm-hmm. die tijd. Dus ik zei, ja, dat maakt mij niet uit. Want ik hoorde wat het was. Ik zei, ja, doe maar. Ik ben mee. Hij zei, ja, maar het kan ook zijn dat je na een jaar eruit moet, dat het toch niet lukt. Ik zei, dat maakt me niet uit. Ik zie wel dat deze goed gaat komen.
Ja.
Heel naïef.
Gewoon geloof in dat verhaal. Ja.
Ja. Ja, goed, het kan ook scheef gaan. Hè? Mm-hmm. Het is niet gegaan. Dus ik denk iedereen die achter en bij de Blikfabriek werkt, zeker in de beginjaren, die hebben ontzettend veel moeite moeten doen om het te maken voor wat het nu is.
Mm-hmm.
En dat is echt bewonderingswaardig, mm. dat die zo hard hebben kunnen pushen om het toch te krijgen waar het nu is. Want het is een, ja, het is een iconisch project, vind ik, voor Vlaanderen en voor
Zeker.
België. Het is zo'n gigantische oppervlakte mm. en zoveel makers die daar actief bezig zijn. Zoveel invloed van theater en kunst wat daar kan landen als uitbroedingsplek. Ja, en ik denk wel dat zij het al heel leuk vonden om een blazerij erbij te hebben.
Mm-hmm.
En dat is een beetje... Ja, op dat moment was het denk ik wel een goede positie, vooral voor mij. En ik denk ook wel voor de mensen die achter in de blikfabriek zaten, die het allemaal organiseerden, die vonden dat initiatief ook wel heel cool.
Want, mm.
ja, blazerijen zijn er ook gewoon niet heel veel. Dus ja, ik denk dat we elkaar ik wil niet zeggen dat we elkaar hebben geholpen, maar ik denk dat ik wel een kleine bijdrage heb mogen leveren in toch een beetje die opstartfase. Mm-hmm. Want dan was er altijd wel de blazerij. Ja, want die doen heel veel rondleidingen. En dan was het, dan moet ik ook even bij de blazerij kijken. Dan, hè? Dus dat is dan is wel ergens ook wel leuk om te zeggen, denk ik.
Mm-hmm,
dus,
zeker, ja. Want hoe ziet het er nu naar uit? Hoe lang gaan jullie nog kunnen blijven daar? Want het is een eindig project, hè?
Ja, het wordt herontwikkeld, hè.
Mm-hmm.
De projectontwikkelaar die wil wel te zijn de tijd dat onderdelen van de blikfabriek en van de maakfabriek terug worden geïntegreerd in de nieuwbouw.
Ah, dat kan blijven wel het idee.
Ja, dat is het idee wat erachter steekt, hoor. Ja, maar hoe en in welke vorm, allemaal heel vaak.
Mm-hmm.
Dus ik hoop wel dat ik mee mag doen in die toekomstige ontwikkelingen. Dat lijkt me wel super.
Mm-hmm.
Maar ja, het duurt zolang als het duurt.
Ja,
dat is nu nog onduidelijk, eigenlijk. Mm-hmm. Ja.
Oké. Okay. Ja, ik zeg ook dat jij vroeger vaak gebruik maakte van crowdfunding voor financiering van gereedschappen of projecten. Ik heb dat bij niemand anders zo tegengekomen, buiten bij u. Dus ik vraag me af, doe je dat nu nog? En wat zijn uw ervaringen daarmee?
Ik doe het nu niet meer, momenteel. Ik heb inderdaad eens een keer een crowdfunding gedaan om de eerste basis aan gereedschappen te kopen. Ja, het is wel een... Ik denk dat het geld, vooral dat je ermee krijgt, niet het belangrijkste is.
Nee,
het is een
meer
mooi...
bewustwording er rond creëren,
dat,
ja.
Dat is echt wel heel mooi. En er zijn ook bepaalde mensen die je dan niet kennen. Dus het is ook een manier van promotie en mm-hmm. campagneontwikkeling die je kunt gebruiken. Mm-hmm. Alleen het geld is goed, hè. Maar ik heb wel van tevoren, en dat is misschien wel een tip voor mensen die crowdfundings willen doen, check van tevoren wel of er misschien niet al mensen zijn die het sowieso al gaan doen. Of die sowieso al een bijdrage gaan leveren.
Mm.
Want dan weet je van tevoren van, oké, goed, ik ga misschien een 5000 euro wil ik via een crowdfunding gaan genereren. Maar als je al weet, laat ik 100% zeker weet, dat je al een 1200 of een 1500 euro al binnen hebt,
mm-hmm.
omdat je weet dat die mensen dat gaan doen op een bepaalde reden, dan is dat iets wat je in je achterhoofd kunt houden. En dan kan je ook... Ik heb daar wel gebruik van gemaakt. Ik heb gezegd van tegen die mensen van, goed, als je dat geld aan mij gaat doneren,
mm-hmm.
doe het op dat moment. Of doe het op dat moment.
Mm-hmm.
Nee, dus dat je eigenlijk vrij strategisch omgaat met de manier waarop de kraan open gaat in uw crowdfundingcampagne. Mm-hmm. En dat heeft mij wel geholpen. Zeker, ja. Maar goed, ik kan altijd wel meer tips geven in andere podcasts.
Ja, dat is interessant voor ons om eventueel inderdaad, stel dat we een vervolg willen voor de podcast. Nu is het allemaal met eigen middelen en geen terugbetaling van de tijd die dat we erin steken. Dat hebben we nu ook niet nodig. Dat is ook totaal niet ons doel. Maar het zou wel mooi zijn, stel dat we een soort van duurzame versie willen maken van het verhaal achter die ambachten. En we willen ons daar blijven achterzetten. Zou het wel mooi zijn om op zijn minst onze tijd wel vergoed te hebben of zo. Daarmee dat ik het zag staan bij crowdfunding, dat je dat geprobeerd of al iets had gedaan. Dat ik dacht, ik ga eens polsen.
Ja, maar goed, zo'n platform als wat jullie hebben, dat kan daar heel goed toe dienen.
Ja.
Want eigenlijk wil je gewoon heel veel mensen bereiken.
Ja.
En je hebt daar ook wel meer mensen voor nodig. Mm-hmm. Het is een heel communicatieve medium. Ja, ik denk wel dat dat haalbaar is, toch?
Ja, we zullen het eens onderzoeken.
Ik zal wel doneren.
Dat is goed. Ja. Maar dat gaan we dan onthouden. Hè? We gaan Onlangs flitste er ook een reclame voorbij van Jupiler. Ik denk dat je al weet waar ik naartoe ga.
En
je hebt eraan meegewerkt.
Ja.
Dus op zich wel een indrukwekkende reclame. Een heel mooi project. Je hebt voor die campagne eigenlijk een soort van bierglas gecreëerd met scherven van autoruiten. waardoor dat je de scherven van een autocrash opnieuw leven inblaast eigenlijk. Dat is het zo wat, denk ik. Hè. Hoe is Jupiler bij u terechtgekomen en hoe is zo een samenwerking? Want dat is wel een hele grote naam.
Zeker, ja. Absoluut. Ja. Er zit een advertising agency achter.
Oké. Okay.
En die heet BBDO, ja. Dus die zitten in Brussel. En die zijn echt wel groot, hè. Die doen veel grote reclames. Goede reclames. Mm-hmm. Hele prikkelende manier van mediacommunicatie hebben zij. En die, ik denk, zij bij mij, hoe zij mij gevonden hebben. Ik denk dat het ook zo is dat in dat wereldje van glas maken, is het toch van, nou, als er iemand iets met recycle glas doet, dan zijn er gewoon niet zo heel veel.
Nee, dan komen ze al snel bij u terecht, ja.
Ja, dus hoe zij precies mij gevonden hebben, durf ik niet zeker te zeggen. Maar ik weet wel dat die op een gegeven moment zeiden van, goh, we hebben een project en het is een Jupiler glas en we hebben autoruiten. En ja, we weten niet zo heel goed wat we daarmee aan moeten, maar misschien kan jij daar wel iets mee. Dus toen ben ik zo met die artistic director, of one of the creative directors, dat zijn er heel veel, hebben we samen gezeten en ik had een voorstel gedaan van, goed, als je het ongeveer zo en zo doet, dan heb je misschien wel het effect wat je graag zou willen. En dan hebben we daar wat testen van gedaan. Dus dat gekrakeleerde, dat is heel erg. Dat associeer je heel snel met breuk eigenlijk. Hè? Het zijn ook kleine breukjes, effectief. En dat Jupiler glas, ja, dat kwam, daar hebben we een mal van gemaakt. Mm-hmm. En dat ingedeukte, dat gebrokene, dat was dan ook erin geïntegreerd in die mal. Dus ja, op dat moment waren we eigenlijk vrij snel vertrokken. Mm-hmm. Dus de vorm was wel, na 1 of 2 keer testen was dat wel goed. Mm-hmm. En toen was het ineens raak. Dus die zijn opnames komen maken, interviewen bij.
Ja.
Ik vond het wel een heel leuk proces.
Ja, en het is ook heel mooi in beeld gebracht. Hè?
Zo, ja, ontzettend mooi gedaan. Ja. Dus ze hebben dat supergoed gedaan. En ik vind ook de samenwerking van mijn kant uit verliep heel fijn. Ze zijn hele fijne mensen om mee samen te werken met dat marketingbureau. Dus ja, ik had er eigenlijk helemaal geen klachten over. Dus het enige wat ik wel jammer vond, is we waren dan klaar met die glazen maken. Ik weet ook niet of daar een vervolg op komt. Dus altijd zo'n beetje up in the air van, gaan we er meer maken of niet. Mm-hmm. Maar ik kreeg veel mensen die mij schreven zo van, ja, ik wil eigenlijk wel zo'n glas kopen.
Kan ik zo'n glas kopen, ja.
Ja, ik zei, ja, maar ik kan dat niet verkopen. Dat is eigenlijk van Jupiler. En er zitten nog wat nabewerkingen op om dat logo op te krijgen en dergelijke. Dus ik stuur dat dan door. Ik zei, ja, goed, dan moet je dan bij die en die zijn. Dus ik... Ergens denk ik van, shit, ja, dat is wel een soort van... ik had het wel leuk gevonden om dat ook te kunnen zeggen. Van,
ja om echt in productie te brengen en effectief.
Op een bepaalde manier misschien wel. Ja. Ik weet niet. Maar dingen zijn eindig, hè. Het was een heel mooi project.
Het verhaal was wel heel duidelijk.
Het verhaal is heel sterk, dus het was echt wel heel mooi om aan samen te werken. Ja.
Mooi. Ja, heel recent werd je bedrijf ook voorzien van een nieuwe naam, nieuwe branding, nieuwe website. Dus nu... Opereren jullie onder de naam Rero of zeg je dat anders?
Nee, dat zeg je goed.
Oké, okay, ja. Rero staat voor?
Nou, de RO is nog steeds voor Rombach.
Ja.
Maar ik kwam er zo wel achter dat het moet niet per se mijn naam zijn... wat verbonden is aan hetgeen wat ik doe. Want ja, waar we het al eerder over hadden... het is mijn bedoeling om echt verder uit te gaan bouwen. Mm-hmm. Dat het niet alleen maar ik is, maar de mensen die met me werken... de mensen die ik binnenhaal. Dus ik probeerde dan een soort van... wat kortere naam te verzinnen, wat redelijk internationaal kan klinken, wat rethinking, recycle, repurpose, herdoen, het heruitvinden, het herren, als het ware. Ja. Dus zo is Rero een beetje ontstaan.
Ja,
en dat het zou de belichaming moeten zijn van hoe de blazerij... echt meer een plek gaat worden voor jonge makers, voor ontwerpers, voor kunstenaars...
Okay.
om naartoe te komen, om met dat post-consumer glass te werken. En, ja, en ook, ja goed, er komt ook nog een tweede vestiging aan in Lissabon. Ik denk dat Rero misschien wel goed uit te spreken zou zijn in het Portugees. Dus laat ik dat hopen, anders heb ik al een verkeerde naam gekozen. Maar.
Nee. Ja, want daar wou ik ook nog op komen, hè. Ja, ik wou eigenlijk zeggen, van naast het glas denk ik dat we nog een liefde gemeen hebben. Want ik ben ook echt een Lissabon lover, eerste klas. Ja. Ik heb er een tijdje gestudeerd en gewoond. Ik ben er heel vaak opnieuw naartoe gegaan. Dus ik heb die stad ook zien groeien en bloeien eigenlijk. Want die hebben ook wel een zware crisis meegemaakt. Ja, wat moet ik mij inbeelden bij die tweede vestiging in Lissabon? Wat ga je precies doen daar?
Dat weet ik nog niet.
Dat weet je nog niet.
Nee, dat is ook meer ontstaan in een opwelling, hoor. Mijn zus die woont daar, mm-hmm. dus ik ga daar met veel meer regelmaat naartoe dan vroeger. Mm-hmm. Vroeger was het zo misschien eens in de 2 jaar of zo. Maar nu is het toch 3-4 keer per jaar.
Mm-hmm.
En elke keer als ik er ben, dan op een of andere manier, dan blijf ik dat gewoon heel leuk vinden daar. En er is... Het is een beetje zoals Antwerpen in mijn beleving.
Ja,
het is zo, het is niet zo heel groot qua zuidelijke steden.
Nee.
En het heeft toch, vind ik zo, zo'n beetje zo'n verloren juweel gevoel. Hoe noem je dat?
Het is toch heel authentiek en ik denk dat dat daartoe bijdraagt. Zo. Maar er zit ook zo, het is niet afgelikt en er zit zo'n ruw kantje aan.
Het is nog niet volledig gentrified bijvoorbeeld, dat is ook al belangrijk. Maar er is een bepaalde beweging mm-hmm. daar, wat ik ook in Antwerpen meemaakte mm-hmm. toen ik hier naartoe kwam. De prijzen zijn niet super hoog om dingen te huren en te kopen. Ja, ze zijn natuurlijk wel verhoogd.
Ze zijn al heel erg gestegen, ja.
Ja, dat is waar. Maar in vergelijking met andere Europese steden... Ja. zijn die eigenlijk nog niet zo heel, mm-hmm. Niet zo heel hoog gegaan. Misschien is het ook gewoon een soort intuïtief gevoel. Ik kan wel heel goed... Nee, dat is niet waar. Dat is wel mooi geweest. Ik zou het heel graag willen beredeneren van... Nou, dit is de slimme reden om dit te doen, heel objectief. Maar dat is gewoon een gevoel eigenlijk. Het voelt een beetje hetzelfde als Antwerpen.
Het is een heel logisch gevoel, dus ja.
Ja, dus je ziet gewoon zo'n kans en je denkt van... Damn, het is daar nog aan het groeien. Er zit mm-hmm. iets wat borrelt. Het is nog niet volledig volgroeid. Het moet nog allemaal zijn plek vinden. Het is nog rauw. Ja, daarom. Ja.
Voilà, dus als er ooit plaats is voor Glas in Lood in uw studio in Lissabon...
Dat mag. Ja.
Dan weet je mij te vinden. Hè?
Ja, dat is goed.
Bent je veel bezig met sociale media?
Ik probeer zo weinig mogelijk. Dat is dan weer het voordeel van een jonge in dienst
hebben. Oké, hij neemt dat over van
je. Ja. Jeff die pakt daar heel veel van over. Ja. Dus als je filmpjes ziet of posts of dergelijke, dat is voor het merendeel dankzij hem dat hij dat doet.
Want het is wel belangrijk, denk ik, hè, voor een...
Zeker wel. Maar goed, in die rebranding, zeker om publiek te bereiken, zijn we nu weer zo'n beetje oldschool, richting mm-hmm. folderachtige dingen aan het gaan. Ik merk dat dat toch ook wel werkt.
Mm-hmm.
Brochures maken, catalogi maken, mm-hmm. Toch wel heel gefocust naar mensen toe. Samenwerkingen met winkels bijvoorbeeld. Dus die samenwerking met Gabian, die vind ik super tof.
Ja.
Dat zijn goede mensen, die hebben een winkel, die doen ook aan winkel mensen zijn. Die doen niet aan ambasmen. Mm-hmm. Maar ja, goed, Ineke wel, die doet wel keramiekwerk, dat is waar. Maar dat social media stuk, dat is ook iets wat zij dragen. Dus ik denk dat je bedrijf en je merk en je idee, je draagt dat veel sterker uit, het zou logisch zijn, als andere mensen dat ook doen.
Mm-hmm.
Dus zij doen dat ook omdat zij graag willen dat die producten zichtbaar zijn in hun winkel. Wij doen dat ook omdat wij graag willen dat het zichtbaar is. Maar zo die connecties met andere mensen creëren.
Ja, ja.
Met podcasts bijvoorbeeld. Dat is denk ik zo wat een makkelijkere formule dan alles zo zelf inzetten.
Sowieso.
Ja, denk ik wel. Ja. Maar ik probeer er zo weinig mogelijk aan te doen. Ja, je wilt toch gewoon met je vak bezig zijn. Ik ben toch veel liever aan het glasblazen dan dat ik weer zo een post moet maken met 300 hashtags en wat allemaal. Zo, dat is... Nee.
Ik ben zeker niet alleen. Ik denk dat het hier zo een
rotoraat
is doorheen de verschillende gesprekken, dat het sociaal media gebeuren wel iets moeilijks is, terwijl we allemaal een heel visuele gegeven, of we hebben wel heel visuele content om te delen eigenlijk, die dat mensen ook wel echt aanspreekt.
Zeker wel.
Oké, wat betekent het voor u om anno 2024 glasblazer te zijn?
Nou goed, ik ben zelf ook nog steeds... ik merk dat ik ook nog veel moet leren.
Mm-hmm.
Dus ik heb zelf ook een beurs gekregen om in Amerika les te gaan volgen voor een tweetal weken in New York. Maar dat is
heel
wel
intensief dan waarschijnlijk, ja.
Ja, zeker wel, ja. Ja. En het is ook zo, je kan veel meer connecties leggen.
Ja.
Ook als je zelf aan het leren bent. Dus niet per se als je dingen gaat overdragen of dat je zelf dingen ontvangt qua kennis. Daar ben ik nu wel wat meer mee bezig.
Ja.
Ook meer omdat ik toch wel de basis een beetje op orde heb. De boel, alles draait zoals mm-hmm. het moet draaien. Dat is wel
het
fijn.
Kan draaien zonder u misschien.
En het kan ook zeker draaien zonder mij.
Dat is misschien ook een belangrijke.
Dat is echt heel belangrijk, ja. Ja, dus dat schept wel weer mogelijkheden om mijn eigen kennis weer te gaan onderzoeken.
En via welke beurs gaat je dit dan doen?
Oei, dat is een goeie. Dit was de Sofina Boel Fonds. Ja, en dat zijn reisbeurzen eigenlijk.
Oké. Okay.
Ja, en dat heb ik gevonden via een project dat noemt Resonance. En dat is een project waarbij Waalse en Vlaamse kunstenaars, designers, ambachtsmensen aan elkaar gekoppeld worden en projecten gaan maken.
Mm-hmm. Oké. Okay.
En de toeval wil dat ik nu met Unfold Studio, die zit hier in Deurne, ik maak nu een project met hen samen. Okay. Maar degene die dat project leidt vanuit Brussel, die zei van, als je op reis wil en je wil een beurs, dan moet je dus de Sofina Boel Fonds aanschrijven. Nou, zo gezegd en zo gedaan.
Ja, wel, aan mij.
Ja. Ja, en dat was chance dat ik hem gekregen had. Ja, dus ik denk wel zo, ja, ik ben wel op die leeftijd dat ik toch wel steeds meer wil gaan leren.
Dat snap ik.
En ook wel het stukje overdracht, dat vind ik ook wel superbelangrijk.
Ja.
Dus ja, het wordt voor ons ook wel anders, omdat we werken nu ook met de Karel de Grote Hogeschool samen.
Oké. Okay.
Dus daarin doen we voor, hoe moet ik het goed zeggen, zo de bachelors, eerste, tweede, derdejaars doen we bootcamps. En dat is een week waarin tiental leerlingen, verschillende aspecten van het glasblazen komen onderzoeken.
En dat kadert binnen welke opleiding dan?
Dat is vrij algemeen. Dus binnen KDG heb je fine arts, je hebt product design. Mm-hmm. En hoe wij proberen te omschrijven is, binnen de opleiding heb je een studio voor hout, je hebt een studio voor lithografie, je hebt een studio voor keramiek. Maar er is geen studio voor glas.
Nee, klopt. Ja.
Ja. Dus dat is ontstaan omdat de studenten, er zijn al een aantal jaar komen studenten vanuit Sint Lucas in Hasselt.
Mm-hmm.
Die komen zo'n bootcamp volgen. Dus mm-hmm. Het idee was dat wij via de bootcamps een soort van springplank konden creëren om toch een wat vastere vorm te gaan maken binnen de opleiding. En dat is nu een vrij lang traject, maar mm-hmm. De bedoeling zou moeten zijn om met een 5-6 jaar een duurzame glaslab binnen het KDG te kunnen aanbieden.
Wauw, oké, interessant. Ja.
Ja, en dat is echt zo veel diplomatische kleine stapjes om...
zijn wel belangrijk. Ja.
Zeker. Ja. Ja. En binnen de directrice daar, die Miede Bakker, die is echt super enthousiast daarover. Dus dat is heel fijn dat wij die stapjes kunnen nemen mm-hmm. samen. En die bootcamps zijn daar een soort van fysieke uitwerking van. En die moeten meer gaan worden en op andere manieren. En mm-hmm. op een gegeven moment op een vrijdag. Zodanig dat het een soort van labfunctie gaat krijgen.
Mm-hmm.
En vanuit die labfunctie studenten vanuit verschillende disciplines ofwel de ambacht kunnen gaan leren. En dan moeten ze echt wel een aantal stappen gaan maken en vaker aanwezig zijn. Ofwel de ambacht kunnen gebruiken om hun eigen project, hun eigen verhaal op een andere manier te kunnen vertellen.
Ja.
Maar dat duurzaamheidsprincipe, dat het gaat vanuit post-consumer glass, dat de machines bijvoorbeeld allemaal tweedehands zijn gemaakt, dat we met water werken, dat we nu met biobrandstoffen gaan werken bijvoorbeeld, solar dingen. Dat zijn dingen die je nu binnen een opleiding zeker naar voren moet gaan schuiven. En zeggen van, dit is wat wij ook moeten onderzoeken. Ja, ja. Dus het komt wel op een gelegen moment. Dus glasblazer anno 2024 is, ik denk zo al die kennis die ik in al die jaren heb opgebouwd.
Mm-hmm.
Ik vind het wel fijn dat ik dat nu voor een gedeelte ook op een andere manier
kan gaan verankeren in het benaaien. Ja.
Zeker, zeker wel, ja. En dan ook zo het inzicht hebben van, ik moet zelf ook blijven leren. Dus dan ga je weer op zoek naar dingen waar je kennis kan uitbreiden. Ja.
Super, amai. Ja. Heel mooi om te horen. Ik sluit de podcast of deze aflevering altijd af met twee vragen. Die zijn voor elke gast hetzelfde. Wat is volgens u de definitie van ambacht?
Ik denk dat je het best zou kunnen definiëren als een als je op een duurzame manier kunt omgaan met de fysieke ontwikkelingen waar wij nu mee te maken hebben. Want ik denk uiteindelijk een ambacht is ooit ontstaan. Je moest iets maken mm-hmm. omdat het nodig was.
Ja.
En ik denk dat eigenlijk nog steeds zo is. Alleen de manier waarop je kan nadenken over wat nodig is,
mm-hmm.
dat is misschien wel aan het veranderen. Industrialisatie heeft met zich meegebracht dat de ambacht niet meer erom moet gaan dat we het raam maken of de vloer. Daar moet het ook nog voor een deel om gaan, zo zijn er bepaalde mensen. Maar wat nodig is, is misschien ook wel een manier waarop wij als mens met elkaar omgaan en met onszelf omgaan. We doen zoveel dingen op digitale vorm dat we ons lichaam gewoon aan het verliezen zijn. Mm-hmm. We begrijpen niet meer waar het allemaal voor dient en waar het toe dient en wat er allemaal in uw hersenen gebeurt op het moment dat je je lichaam gebruikt om iets te creëren. Dus ja, zo, ja, denk misschien wat beter nadenken over waar de ambacht nodig voor is en hoe dat zich zet in de tijd, denk ik.
En waarom, ja, je hebt het eigenlijk al wel een beetje verteld, hè, maar waarom zou het glasblazen moeten blijven bestaan? En wat is daarvoor nodig? Ik denk dat je al heel belangrijke stappen hebt gezet met kennisdeling. Ook met dan inderdaad wat je net vertelde over die bootcamps met de hogescholen. Super interessant. Zijn er nog dingen waar je zo aan denkt?
Ik denk als je, ja, dat ik wil nu niet commercialiseren, hè, maar op het moment dat je het eens een keer gevoeld hebt, dan denk ik dat je het besef gaat krijgen van wat de magie ervan is.
Ja, en misschien ook om te kunnen blijven u eraan te herinneren wat glas eigenlijk ook is. Ik denk dat heel weinig mensen
zo, ja,
snappen wat glas is.
Ja.
Als ze eens een keer zijn gaan glasblazen, denk ik dat mensen het al beter snappen of zo.
Ja.
Want het is een heel evidente materiaal rondom ons geworden, hè?
Ja. Ja, die bewustwording van het materiaal en misschien ook wel de energie die erin gaat. Dat komt terug gewoon op dat idee van wat is de nut en noodzaak van dat je lichaam en je hoofd bezig zijn om iets te maken.
Mm-hmm.
En ik denk dat tegenwoordig steeds belangrijker aan worden is.
Dat denk ik ook.
En ik denk dat glasblazen daar ook net zo goed onder valt.
Zeker en vast. Oké, om af te sluiten heb ik nog een toepasselijke zegswijze. Ik heb een boekje. En daarin staan eigenlijk allemaal gezegdes, spreuken, zegswijzen, hoe dat je het ook wilt noemen. En er is een heel groot hoofdstuk dat draait rond ambachten. Dus om maar te tonen hoe dat ambachten in onze taal eigenlijk binnengeslopen zijn. En voor u heb ik de zegswijze, hij is in glasblazerskostuum. Dus ja, wat betekent dat, Frederik?
Zo. Nou, de meeste mensen die mij kennen, die zien mij heel weinig met een lange broek aan.
Ja.
Ja, dus wij werken eigenlijk altijd gewoon in zwembroeken. Dus ik heb heel veel kapotte, oude zwembroeken.
Ja, ja, dus, kan mij wel inbeelden. Ja. Waarom is het bij jullie in de blazerij?
Het wordt wel goed warm, hoor. Het loopt, als alles aan het draaien is, dan is het sowieso altijd 25, 28, 30 graden in de winter.
In de winter,
en in de zomer is het al snel tegen de 40 aan, ja. Maar ja, op een gegeven moment, ik was het net aan het leren en ik zag die mannen altijd maar met een lange broek rondlopen. En die waren aan het zweten aan het doen. Ik zei, ja, maar ik begrijp dat niet. Dus ik trok een zwembroek aan. En dacht van, ja, maar dit is toch zoveel fijner. Ja, en je krijgt ook natte handen. Je werkt ook met een krant. En je moet veel met water ook wel doen. En ja, als je dat afveegt aan een katoenen broek, dan heb je zo overal van die vlekken. En een zwembroek, dat is echt perfect. Je veegt dat af en die zijn gemaakt om snel op te drogen.
Ja.
Dus ja, dat is
en ook een bloot bovenlijf, of dat dan wel met een t-shirt aan?
Wel met een t-shirt aan, okay. Ja.
Dus niet volledig in glasblazerskostuum.
Dat is waar.
Oké. Okay. Ja, Frederik, dank je wel. Het was een eer om hier vandaag als gast bij ons te hebben. Blijf vooral doen wat je doet. Heel veel succes met de opening van, wie weet ooit, de tweede studio in Lissabon.
Nou, daar ga je wel komen, denk ik. Hè?
Ik ga zeker en vast komen. Ja. Zeker en vast. En alle info over Frederik en Rero of Rero, ik weet het niet.
Rero, man.
Kan je terugvinden in de beschrijving van deze aflevering. Merci, Frederik.
Ja, bedankt om hier te zijn. Dat was een hele eer. Dank u.
Benieuwd naar onze andere gasten en enkele behind the scenes? Volg ons zeker op Instagram. Geloof je in deze podcast en heb je graag dat deze blijft bestaan? Dan kan je vrijblijvend een bijdrage doen via onze website kraftpodcast.be. Heb je zelf vragen of opmerkingen na het beluisteren van deze aflevering? Of heb je een interessante suggestie voor een volgende gast? Aarzel dan niet om ons een berichtje te sturen. En dan rest er me alleen nog een dikke dankjewel voor jullie, de luisteraars, en Manse en Eline van Speel, die de bar volledig podcastproof gemaakt hebben. Tot de volgende!